Gemeente, gasten en alle die deze dienst via internet kunnen volgen, welkom in deze dienst. In deze dienst gaat hij voor dominee van Capelle uit Drogeham. De schriftlezing is Markus 14, vers 22 tot 31. En op maandag 16 februari heeft de kerkraad de eveneens met meerderheid tot diaken verkozen broeder de Mol benoemd. Hij heeft zijn benoeming mogen aanvaarden. De kerkraad zal binnenkort verder spreken over de nog openstaande vacature. Tijdens de dienst worden twee collecten gehouden. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor de kerkelijke kas varende. Na de dienst wordt bij de uitgang gecollecteerd voor het bouwfonds. We gaan nu zingen Psalm 96, vers 6. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en eeuwig leeft en nooit zal laten varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zingen wij met elkaar uit Psalm 115, het eerste vers. Niet ons, o Heer, niet ons. Uw naam alleen, zij om uw trouw en goede tieren heen, alle eer en roem gegeven. Psalm 115, vers 1. Wij luisteren naar de wet van de Heere en we zingen aansluitend uit Psalm 116, daarvan het eerste, tweede en derde vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En wat er verder volgt in Psalm 116, de eerste drie versen. Daarna openen we Gods woord in het Markus-evangelie en we lezen vers 22 tot en met vers 31 van het 14e hoofdstuk. We lezen Markus 14, vers 22 tot en met vers 31. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf. Nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
We lezen Markus 14 vanaf vers 22. En terwijl zij aten, nam Jezus brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het hun en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en ze dronken er allen uit. En hij zei tegen hen: dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt. Voorwaar ik zeg u dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok, tot op de dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. En toen ze de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. En Jezus zei tegen hen: u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen, want er is geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zei tegen hem: ook al zullen allen aanstoot aan u nemen, ik echter niet. En Jezus zei tegen hem: voorwaar ik zeg u dat u vandaag in deze nacht, voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Maar hij zei nog krachtiger: al moest ik met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. En evenzo spraken zij ook allen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking van vanmorgen vindt u in dit gedeelte, Markus 14, het 26e vers. Deze woorden: en toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken ze naar de Olijfberg. Zullen wij vragen aan de Heer of hij ons met elkaar een gezegende dienst wil geven. En we willen dankzegging doen voor Marga de Wit, die afgelopen week weer is thuisgekomen na 4 weken op het hospitaalschip Mercy Ships te hebben gediend als verpleegkundige. En we willen ook bidden voor broeder E. van Beuzekom van Castor 29, die wordt opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie. Zullen wij samen de Heere bidden. Trouwe, barmhartige God in de hemel, wat bent u oneindig goed voor ons. Wat is uw trouw groot over ons leven, dat u ons vanmorgen weer wakker deed worden, dat we weer mochten opstaan. En dat u ons gaf wat we nodig hadden. Er was eten en er was drinken. We mochten onze kleren aantrekken. We mochten in alle rust en vrijheid de Bijbel openen. We mogen in alle rust en vrijheid hier bij elkaar zijn als uw gemeente. Heren, wij danken u voor uw onverdiende trouw. Wat bent u goed voor ons. Want heren, wij hebben niets verdiend. Wij hebben niet verdiend dat u ons verzorgt. We hebben het niet verdiend dat u ons tegemoet treedt. We hebben het niet verdiend dat u ons wilt ontmoeten, dat u ons bij elkaar roept en dat u woorden spreekt van eeuwig leven. Wat bent u goed. En daarom, heren, wij mogen onze gebeden wel beginnen met een lofprijzing op u. Wat krijgen we veel uit uw hand. En als we zien, heren, niet alleen op dat wat u ons geeft aan tijdelijke zegeningen. Maar juist ook als we zien wie u bent in uw Zoon, een God van genade, een God van nabij, die ons eeuwig geluk op het oog heeft. Dan bidden we u, heren, geef ons verwondering, geef ons dankbaarheid en geef ons overgave aan u. Heren, wij mogen vanmorgen opnieuw stilstaan bij een aspect uit dat lijdensevangelie. En heren, als we het lijdensevangelie lezen, als we het lijdensevangelie mogen brengen, als we naar dat lijdensevangelie van u mogen luisteren, dan zitten we midden in het hart van het evangelie. Want dan worden wij geconfronteerd met wie we in onszelf zijn. Weglopers, zondaren. En dan worden we geconfronteerd met uw oneindige liefde. Heere, geef dat die twee ook vanmorgen mogen klinken. Die boodschap van zonde en van genade. Heer, we bidden u om de leiding van uw Heilige Geest. Wilt u de Satan op een afstand houden, die grote tegenspeler van u, opdat hij geen winst zou behalen? Maar komt u in ons midden en raakt u ons aan hier in de kerk. Of al meeluisterend thuis nu of op een later tijdstip. Neemt u zelf de leiding in deze dienst. En laat de woorden die gesproken mogen worden, een weg mogen vinden naar ons hart. Opdat we vruchten mogen voortbrengen van geloof en van bekering, als we die woorden van u niet alleen maar horen, maar ook mogen verstaan. Mogen bewaren in ons hart, zoals Maria dat eens deed. Heer, open onze mond. Wilt u ons oor openzetten en bovenal ons hart. En geef dat wij uw lof mogen bezingen. Nu in deze dienst, maar alle dagen van ons leven. Of we nu jong zijn of oud, raakt u ons aan. Wilt u, o grote God, goede herder, uw stem laten horen. En geef dat wij u mogen volgen. Geef ons een lied in de mond, opnieuw, of voor het eerst, of opnieuw. Zodat u aan uw eer komt, want Heer, het moet toch altijd gaan om de grote naam van u. Heer, geef dat we gericht raken op die naam van u, op uzelf. Vanuit onszelf zijn we niet gericht op u en daarom bidden we u, wilt u ons veranderen als we nog altijd op de brede weg lopen, nog niet veranderd zijn, nog voor eigen rekening leven. Wilt u dan met uw geest ons aanraken en geef dat we aan uw voeten mogen komen. Dat we met lege handen bij u terechtkomen, vragend om genade. Heer, u stuurt toch nooit iemand weg die naar u toe komt, dat zegt u zelf. Heer, als we het misschien moeilijk hebben in ons leven, als we een zware weg gaan. En als we misschien niet kunnen zingen, al helemaal geen lofzang kunnen zingen, vanwege moeilijke omstandigheden, wilt u dan onze hand vastpakken. En wilt u ons, door de onmogelijkheden heen, al zitten we misschien in het nachtelijk duister, maar toch wilt u het dan licht maken. En een loflied op de mond leggen, in de mond leggen. Zodat we gaan zingen. Tot eer van uw grote naam. We bidden u, Heer, of u zich wil ontfermen over ons. Over ons persoonlijk en over de gemeente als geheel. We danken u dat Marga de Wit weer thuis mocht komen. Nadat ze een periode actief is geweest als verpleegkundige op dat bekende schip. Heer, wij zeggen uw naam dank dat u haar nabij was. Dat u haar geholpen hebt. Dat u haar gezondheid gaf en kracht. Dat u haar bewogenheid gaf met mensen om haar heen. We bidden u, Heere, wilt u ook in haar leven werken met uw goede geest. En aanvaard onze dank dat u haar weer veilig thuis bracht. We bidden u ook voor broeder Van Beuzekom, die deze week geopereerd zal worden. Wilt u met hem meegaan het ziekenhuis in? Wilt u de handen van de artsen zo besturen dat zij dat mogen doen wat nodig is? Wilt u hen de leiding en de wijsheid geven van uw geest? We bidden voor onze broeder, wilt u hem rust geven in u? En geef dat hij zich gesteund mag weten door uzelf en door de gebeden van de gemeente. Wees hem en wees ons een God van heel dichtbij. Ontfermt u zich over ons, Heere, over ons, over deze hele wereld. En laat uw naam de eer mogen ontvangen. En laat uw koninkrijk komen. Opdat u alles zult zijn. In allen breidt uw koninkrijk uit. Uit genade bidden we het. Om Jezus wil. Amen. Als inleiding op de verkondiging gaan we zingen uit de 118e psalm, psalm 118, het zevende vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte, hij is mijn lied, mijn psalmgezang. En ook het tiende vers, dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden. En het veertiende, gij zijt mijn God, u zal ik loven. Psalm 118, vers 7, vers 10 en vers 14. zingen wij straks, aansluitend aan de preek uit Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheen. Psalm 89, vers 1, aansluitend aan de verkondiging. Gemeente, als u wilt, dan kunt u van tijd tot tijd een zanguitvoering bijwonen. Verschillende koren, verschillende zangers, die kunnen hun stem, begeleid door een instrument of niet, ten gehore brengen. Juist ook in deze Lijdensweken zijn er verschillende zanguitvoeringen. Allerlei koren en orkesten treden op en laten liederen horen die in deze weken te maken hebben met het lijden en met het sterven van de Heer Jezus. Misschien dat u ook wel van plan bent om binnenkort nog zo'n zanguitvoering bij te wonen. Daar kun je van genieten. Nou, vanmorgen komen we ook in aanraking met een zangkoor. Nee, het is geen groot koor. Het zijn wel bekende gezichten. De koorleider, die tegelijk ook de grote voorzanger is, die is ons meer dan bekend. Hij, Jezus, zet het lied in. De anderen die zingen mee. Er wordt gezongen en het kan je raken tot in het diepst van je hart als je let op het moment waarop er gezongen wordt en het lied dat er gezongen wordt. Daar gaan we vanmorgen naar luisteren. Het thema voor de preek is de zingende heiland. De zingende heiland. En we letten op drie aandachtspunten. We letten op het moment waarop hij zingt. Het lied dat hij zingt. En degenen waarmee hij zingt. Het moment waarop. Het lied dat. En degenen waarmee hij zingt. Onze tekstwoorden die lijken niet meer dan een tussenzinnetje te zijn dat het gedeelte dat gaat over de instelling van het heilig avondmaal verbindt met dat gedeelte wat erop volgt, waar Heer Jezus zegt dat zijn discipelen allemaal een aanstoot aan hem zullen gaan nemen. Maar niets is minder waar. Onze tekstwoorden zijn veel meer dan dat. Het zijn misschien wel woorden waar je wat snel overheen leest en daarom is het ook wel goed om vanmorgen wat meer naar deze woorden te kijken en te zien wat de boodschap daarvan is voor ons. Onze tekst neemt ons mee naar een zaal in Jeruzalem. Jezus die viert met zijn discipelen het paasfeest, het paascha. Nou, de jongens en de meisjes die in de kerk zijn, die weten misschien wel aan welke gebeurtenis het dan wordt teruggedacht. Bij het paascha, bij de paasmaaltijd, werd er teruggedacht aan het moment dat de Heere zijn volk uit Egypte verloste. De Israëlieten die woonden vroeger, lang geleden, in Egypte. En daar hadden ze het heel zwaar. Daar moesten ze werken en nog eens werken. Ze zaten eigenlijk opgesloten in een soort werkkamp. De opzieners die stonden klaar met de zweep in de hand om toe te slaan als de Israëlieten niet hard genoeg werkten. Farao, de farao van Egypte, die was hard voor de Joden. Elke keer weer weigerde hij dat volk te laten gaan naar Kanaan, het land dat God hen beloofd had te geven. En God, hij zond als straf allerlei plagen. 10 verschrikkelijke plagen. En toen de 9 hadden plaatsgevonden, toen zei de Heere tegen Mozes, Mozes, er komt er nog eentje. En daarna zal de farao toestemming geven. Dan mogen jullie naar het beloofde land, dan mogen jullie Egypte verlaten. En in de nacht, voordat jullie Egypte verlaten, komt die 10e plaag. Dan komt de verderfengel langs de huizen en die zal de huizen binnengaan om elke oudste zoon te doden. Ja, alleen daar waar bloed aan de deurpost gestreken is, daar zal de verderfengel niet naar binnen gaan. En daarom moeten jullie, Israëlieten, bloed aan de deurposten strijken. Dan zal God jullie sparen. Dan zal de plaag voorbij gaan. Dan zal de engel niet naar binnen gaan. Nee, niet omdat jullie beter zijn dan de Egyptenaars. Maar dat is omdat ik jullie uitkoos. Dat is omdat ik jullie God ben. Ik wil jullie sparen vanwege het bloed. Het bloed van een 1-jarig lam dat geslacht is. En dat bloed is opgevangen in een schaal. En dat bloed dat is gestreken aan de deurpost. Vanwege dat bloed ga ik jullie voorbij. Voorbij, ja. Want dat betekent Pascha eigenlijk letterlijk voorbijgang. De verderfengel zal de huizen voorbijgaan waar het bloed aan de deurpost gestreken is. En dat bloed van dat lam, dat wees al heen naar het bloed van het lam. Dat komen zou, Jezus Christus. En als het bloed aan de deurposten gestreken was, weet je wat er aan gebeurde in die huizen, jongens en meisjes? Dan gingen ze samen eten. Ongezuurde broden. Brood dat niet gegist is, dat heel plat is. En er werd er ook vlees gegeten. Vlees van het lammetje dat geslacht was. En er werd ook bittere kruiden gegeten. Nou, dat smaakte helemaal niet lekker. Dat was iets van bittere andijvie of zo, porselein. Maar dat moest juist ook niet lekker zijn. Want als dat bittere spul gegeten werd, dan moesten de Israëlieten terugdenken aan wat er vroeger was gebeurd met het volk in Egypte. Ze hadden het daar zo moeilijk gehad. Het was een bittere tijd voor hen in Egypte. Een moeilijke tijd. Een tijd van onderdrukking. Het Pascha. Dat werd door God ingesteld in de nacht voordat de Israëlieten Egypte verlieten en op weg gingen naar het beloofde land. Toen is het voor de eerste keer gevierd, maar niet voor de laatste keer. Vele keren daarna is het gevierd en elke keer weer werd er opnieuw een lammetje geslacht, met het vlees van het lam gegeten. Waar er die ongezuurde, ongegiste broden en die bittere kruiden. En dan zat men rond de tafel bij elkaar. En dan werd er teruggedacht aan vroeger. Aan de moeilijke tijd die het volk had gehad in Egypte. En dan sprak men erover. En dan had men het vooral ook over God. Over die grote God. Die hen verlost had uit Egypte. En daar werd God voor gedankt. En geprezen. En dat danken, dat deed je samen. Door onder andere te zingen. Aan het begin van de maaltijd werd Psalm 113 en Psalm 114 gezongen. Zie je de Heer Jezus daar zitten, of staan, of aanliggen daar in die paaszaal samen met zijn discipelen. Zie je ze? Hoor je ze ook? Ze zingen Psalm 113, Psalm 114. En als die psalmen gezongen zijn, dan gaat de Heer Jezus iets heel bijzonders doen. Kijk, hij viert het Pascha voor de laatste keer in zijn leven. En hoor dan wat hij doet. Kijk wat hij doet. Hij verandert de betekenis van het feest. Hij verandert het Pascha in het avondmaal. Hij breekt het brood. Hij giet de wijn. Morgen, zegt hij, morgen straks, dan zal ik mijn leven geven. Dan zal ik mijn bloed storten tot de verzoening van alle zonden van mijn volk. En als Jezus dat gedaan heeft, als Jezus het avondmaal heeft ingesteld, gaat hij opnieuw zingen. Samen met zijn discipelen. Hij zingt, zegt onze tekst. Hij zingt de lofzang. Nee, dat was op zichzelf niet zo bijzonder. Dat werd eigenlijk altijd gedaan, ieder jaar opnieuw, bij elke paaschaviering. Voor de maaltijd werd Psalm 113, 114 gezongen. En daarna werd Psalm 115 tot en met Psalm 118 gezongen, inclusief Psalm 136, met dat telkens herhaalde refrein over Gods goede tierenheid die tot in eeuwigheid is. Bij de viering van het Pascha werden deze psalmen gezongen, die samen het Hallel vormen. Er zit het woordje Halleluja in. Want in deze psalmen hoor je elke keer het Halleluja. Halleluja, loof de Heere. Loof de Heere, ja, want hij heeft machtige daden gedaan. Hij heeft zijn volk verlost uit Egypte. En in deze liederen wordt hij met diep ontzag geprezen en geloofd, elk jaar opnieuw. En Jezus, hij neemt de lofpsalmen in de mond. Hij zingt de lof op God. Doet hij dat met het oog op de verlossing uit Egypte? Nee, hij zingt met het oog op de verlossing die hij teweeg zal gaan brengen. Jezus zingt de lofzang. Op zichzelf genomen zouden we dus vanmorgen kunnen zeggen, nou ja, daar is eigenlijk niets bijzonders aan. Want dat gebeurde op dat moment in allerlei huizen in Israël. En dat gebeurde elk jaar. En de Heer Jezus die zal die lofzang in de achterliggende jaren vaker hebben gezongen. En toch is het heel bijzonder. Ja, een wonder dat hij de lofzang zingt. Dat hij zingt op dit moment. Nu hij het avondmaal heeft ingesteld. Nu hij zo meteen naar de Olijfberg gaat waar Gethsemane ligt. Nu hij het diepst van zijn lijden tegemoet gaat. Hij zingt. Hij zingt nu. Terwijl hij weet van de ontluistering en de pijn die hem te wachten staat. Hij zingt, terwijl hij weet, ik ga er heel diep doorheen. Hij weet dat hij straks moet gaan zeggen, mijn ziel is geheel bedroefd. Hij weet dat Judas hem zal gaan verraden en dat Petrus hem zal gaan verloochenen. Hij weet dat de anderen hem straks allemaal in de steek zullen laten. Ja, zich zelfs aan hem zullen ergeren en een aanstoot aan hem zullen nemen. Hij weet dat hij straks gevangen wordt genomen. En bespot. En bespuugd. Hij weet dat hij veroordeeld zal worden. En straks uiteindelijk aan het kruis gespijkerd zal worden. Hij weet dat hij straks onder de volle toorn van God over de zonde geplaatst zal worden. Hij weet dat zijn lichaam gebroken zal worden. Hij weet dat hij de volle prijs moet gaan betalen om zondaars te kunnen verlossen. Hij weet het allemaal. En wat doet hij? Zegt hij, ja, ik zie het nou niet meer zitten, nou stop ik ermee met mijn middelaarswerk. Zegt hij, ja, discipelen, moet je eens luisteren, dit jaar kan ik niet meezingen hoor, met de lofzang. Ik heb een brok in mijn keel. Want ik moet in alle hevigheid gaan lijden, ik zal zo meteen moeten sterven, het einde van mijn leven nadert. Zingen jullie maar, ik luister wel. Nee, dat hoor ik hem niet zeggen. Hoor, ik hoor hem zingen. Ja, zegt u, maar dat zal dan toch zeker wel een klaagzang zijn. Dat is toch zeker niet de lofzang? Toch wel. En hij zingt niet maar een paar regels van de lofzang, maar hij zingt alle psalmen. Hij gaat het diepst van zijn lijdensweg zingend tegemoet, dat hij hier de lofzang zingt aan het einde van het slot van paasfeest, voordat hij de olijfberg opgaat, voordat hij verraden wordt, je verwacht het niet en toch hij zingt. In de nacht van zijn geboorte, ja toen werd er ook gezongen. Toen zongen de engelen de lof op God. Maar hier in de nacht van zijn lijden zingt hij zelf. Hij gaat zingend de nacht in, letterlijk en figuurlijk. Waarom is dat? Waarom is hij bereid om zingend de donkere nacht in te gaan? Ja, dat is iets waar we wel een antwoord op kunnen geven. Maar eigenlijk kunnen we het antwoord helemaal niet begrijpen. Want dat is vanwege zijn niet te bevatten onbegrijpelijke zondaarsliefde. Dat hij zingt, laat zijn bereidheid zien om het paaslam te zijn. Ja, hij weet. Ja, hij weet dat hij zal overwinnen. Ja, maar hij weet ook dat het heel zwaar zal worden. Maar hij gaat de lijdensweg die is ingeslagen verder tot het einde toe om zo verlossing teweeg te brengen. Om zo echt een middelaar te kunnen zijn en een schuldig mens terug te brengen bij God de Vader. Voordat handen hem vastpakken, hem vastgrijpen, hem binden, hem de vrijheid ontnemen, zingt hij het lied van de bevrijding. Is dat niet bijzonder? Dat verwacht je toch niet, dat hij nu zingt, voordat hij de olijfberg opgaat? Een zingende Jezus. Ja, dat zou je misschien nog verwacht hebben, kort hiervoor, toen Jeruzalem binnenkwam op die ezel. En toen er geroepen werd, Hosanna, Hosanna is hij, gezegend is hij, die komt in de naam des Heren. Ja, dan zingt hij niet. Dan zie ik eerder tranen over zijn wangen lopen. Omdat hij weet, vandaag roepen ze Hosanna en morgen roepen ze aan het kruis met hem. Nee, aan het begin, aan het diepst van zijn lijden zingt hij. Dat doet hij omdat hij de eer van God op het oog heeft. En ons eeuwig geluk, daar gaat het hem om. Dat blijkt als we letten op het lied dat hij zingt, onze tweede gedachte. Jezus zingt het Hallel, het Halleluja op Gods grote naam. Ja, daar is het hem om te doen, om de naam van God. Luister maar naar wat hij zingt uit Psalm 115. We hebben het samen met elkaar gezongen. Niet ons, o Heer. Niet ons. Maar uw naam alleen zij alle eer en roem gegeven. Nochtans is God het doel van onze lof. Ja, de Heer Jezus is gericht op de naam van God. Dat zingt hij. En die naam bezingt hij nu het lijden in alle hevigheid op hem afkomt. Eigenlijk zingt Jezus niet mijn wil geschieden, maar uw wil. En laat die naam van u vooral geheiligd worden, hoog worden gehouden. Luisteren naar wat hij zingt uit Psalm 116. God heb ik lief, want die getrouwe Heer die hoort mijn stem, mijn smeking, mijn klagen. En daarom zal ik hem mijn dagen aanroepen. Jezus die vertrouwt zich in overgave toe aan de verhorende Vader. En ik hoor hem verder zingen. Straks in Gethsemane lig ik gekneld in banden van de dood. Als de angst van de hel mij alle troost doet missen. Als ik straks benauwd ben, omringd door droefenissen. Dan roep ik de naam van God in al mijn nood aan. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Nee, die roep die sterft niet uit in het ongewisse. Want hoor maar hoe die verder gaat met zingen. Want onze God is ontfermende. Ik zal straks wel uitgeteerd zijn. Maar hij verlost. Luister naar wat hij verder zingt vanuit Psalm 117. Loof de Heere, gij volken, en prijs zijn naam alom. Want zijn goedheid is in nood en dood voor ons volk oneindig groot. Jezus, die zingt met het oog op de overwinning die aanstaande is. Zingt halleluja, zingt zijn naam. Luister naar wat hij zingt uit Psalm 118. Bind de offerdieren dan met touwen tot aan de hoornen van het altaar. En toen hij dat zong, toen wist hij zichzelf het offerdier. Hij zou straks gebonden worden. En als een offerdier aan het hout worden gespijkerd. Om zo verlossing, vergeving van zonde, ja eeuwig leven aan het licht te brengen. Hoor hem zingen, ik zal leven. En niet sterven. Want de dood die kan hem niet houden. Dit is de poort des Heren, de poort, de paradijspoort. Waar straks die ene moordenaar aan de rechterhand van de Heer Jezus op Golgotha doorheen mag gaan. En waar al het rechtvaardig volk doorheen zal trainen. Want door zijn sterven zijn er uitkomsten tegen de dood. Mogen we als we zo luisteren naar die zingende heiland geen moed putten uit het lied dat hij zingt, uit de woorden die hij op de lippen neemt. Hij geeft zich over, al zingend, aan de wil van zijn Vader. Hij weet dat hij verlossing gaat aanbrengen. En dat dat in een weg gaat van afbraak en vernedering, van droefenis en van angst. En toch gaat hij zingend het diepst van zijn lijden tegemoet, met het oog op de eer van God en met het oog op onze verlossing. Wat een liefde. Wat een liefde voor ons. Voor ons. Ja, want jongens en meisjes, weet je met wie wij te vergelijken zijn? Met overvallers, met rovers. Met mensen die met een bivakmuts op een winkel binnenstormen en naar degene lopen die achter de kassa zit en zeggen, en nou hier met je geld. Ja, dat geld dat is helemaal niet van hen. Maar dan nemen ze het gewoon mee, dan pakken ze het gewoon af. Nou, weet je wat de Bijbel zegt? Wij zijn ook rovers geworden. Nee, wij stormen natuurlijk niet een winkel binnen, denk ik, om het geld af te pakken en om het mee te nemen. Maar weet je wat wij hebben gedaan bij God? We hebben net als een rover wat weggepakt bij God. We zijn geschapen door God om hem te loven en om hem te prijzen, om de lof op hem te bezingen, te zingen van zijn grootheid. We zijn geschapen om hem te eren. En wat doen we van huis uit? Dan zijn we helemaal niet gericht op God. En dan zingen we zijn liefde niet uit. Dan zingen we niet van hem. Dan eren we hem niet. Dan pakken we zijn eer weg. Zoals een rover het geld wegpakt uit de winkel en de eigenaar berooft van datgene waar hij recht op heeft. En wij beroven God waar hij recht op heeft. De lofzang. En wat doe je jongens en meisjes met dieven, met overvallers, met rovers? Wat doe je met die mensen? Die hebben straf verdiend toch? Die moeten toch de gevangenis in? Nou, zo moet ik levenslang zitten. Dat is mijn verdiende loon. En Jezus zegt, nee, maar ik wil jou bevrijden. Door het losgeld te betalen, de dure prijs van mijn leven. Ik wil voor jou de poort openmaken, de poort ontsluiten die toegang geeft tot het eeuwig leven. Voor ons? Voor ons, ja, die rovers zijn geworden van Gods eer. Voor ons, die meer gericht zijn op onze eigen naam dan op de naam van God. Dat is toch onbegrijpelijk, gemeente, of niet? Ja, onze stem die klonk wel prachtig. Onze stem die was echt helemaal zuiver. Wat dat betreft waren we onvervalste tenoren en bassen, sopranen en alten die de lof op God bezongen. Maar dat is verleden tijd. De tonen van die onvervalste lofzang op God, die haal ik niet meer. Ik ben wat dat betreft stom geslagen. Maar weet je wat hij doet? Hij zegt, wacht even, ik zing het voor u omdat u het niet meer kan. Ik zing het voor u. En ik zing het u. Ook voor, luister maar, dan ga ik het je door mijn geest leren. Dan mag je het gaan nazingen. Maar dat is toch onbegrijpelijk. Dat tekent hem toch in zijn oneindige zondaarsliefde. Hij zingt. We hebben gelet op het moment waarop hij zingt. En we hebben gelet op het lied dat hij zingt. Letten we tenslotte nog op degene waarmee hij zingt. En toen zij de lofzang gezongen hadden, ja, toen vertrokken ze naar de Olijfberg, naar Gethsemane. Toen zij, Jezus en zijn discipelen, Jezus die zong samen met zijn discipelen de lofzang. Ze vierden het Pascha, ze keken terug naar het verleden, naar Egypte, naar Gods verlossend ingrijpen in Egypte. En hij, Jezus, hun meester, hij had zojuist het avondmaal ingesteld. Hij had zojuist gezegd, mijn lichaam zal verbroken worden. En mijn bloed zal gestort worden en dat doe ik voor jullie. En hoor je ze zingen, de discipelen. Ze zingen, uw naam alleen alle eer. Halleluja. Nee, de inhoud van dat wat hij zojuist tegen hen had gezegd, dat begrepen ze nog helemaal niet ten volle. En toch, ze zingen, want Jezus zingt het hun voor en zij zingen mee. Nou, jongens en meisjes, misschien zijn jullie wel eens op een muziekavond geweest, hè? Op een concert, bij een concert aanwezig geweest. En het kan zomaar zijn dat je vriendje daar ook was en je vriendinnetje, en dat die vooraan in de kerk stond. Of in de zaal. Of je opa, of je oma, je vader of je moeder, omdat hij een muziekinstrument bespeelde of omdat hij meezong in het koor. En jij zat in de kerk en je wilde je vriendje of vriendinnetje of je opa, je oma heel goed zien. En je zat een beetje achter in de kerk of achter in de zaal en je strekte je nek uit. Even kijken, zie ik mijn vriendje wel? Nou, moet je nou eens kijken, moet je je nek eens trekken. Zie je het koor staan daar in de paaszaal? Zie je hem staan daar vooraan? Wie? Petrus. Uit volle borst zingt hij mee met Psalm 115. Niet ons, o Heer, niet ons, maar uw naam alleen zij alle eer. Petrus die opent zijn mond en hij bezingt Gods lof. En straks, een paar uur later, ja, dan opent hij ook zijn mond. Maar niet om God te loven, maar om hem af te zweren. Dan hoor ik hem zeggen. Nee, echt niet. Jezus die ken ik niet. En ik hoor niet bij hem. Dat moet je echt niet denken hoor. Kijk eens naar het koor. Zie je Jacobus en Johannes staan. Ze zingen mee met Psalm 116. Hij neigt zijn oor. En ik roep tot hem al mijn dagen. Oh ja? En straks, heel even later in Gethsemane, als Jezus aan hen vraagt, roep nu ook voor mij tot God de Vader, bid voor mij, dan slapen ze. Kijk eens naar het koor. zie je alle anderen staan. Ze zingen Psalm 118. De Heere is bij mij, ik zal niet vrezen, ik zal niet bang zijn. Oh nee, waarom dan niet? Nou, daar God mijn hulp en mijn schild zal wezen, wat zal een nietig mens mij doen? Straks, heel kort hierna, ja, dan zijn ze maar al te bang. En dan rennen ze weg, dan vluchten ze weg, dan laten ze Jezus in de steek. Dat de discipelen de lofzang zingen, dat kan eigenlijk ten diepste alleen maar omdat Jezus hun koorleider is en hun voorzanger tegelijk. Hij zingt het voor hen, plaatsvervangend. En hij zingt het hun voor. Als u zegt, ja, meezingen met dit lied, ja, dat kan ik niet, dat is voor mij niet weggelegd, die toon is voor mij te hoog. En trouwens, ik heb het ook helemaal niet verdiend dat de Heer mijn plaatsvervanger is en dat hij mijn voorzanger is. Want als ik alleen naar mezelf kijk, dan zie ik zoveel zonde en zie ik zoveel tekorten. Dat kan het niet. Moet u nog eens een keer naar het koor kijken. Met wie zingt de Heer Jezus deze lofzang? Met mensen die hem verlaten, die hem in de steek laten, met hen die hem afzweren. En hen kiest hij uit in zijn koor. Hij kiest hen niet uit op grond van wie ze zijn of op grond van wat ze allemaal kunnen. Ja, dat kan bij ons soms zo zijn. Dat als je mee wil zingen in een koor, lid wil worden van een koor, dan moet je bij sommige koren auditie afleggen. En dan wordt er gekeken of je het wel waard bent, of je wel een beetje kunt zingen, of je stem wel een beetje zuiver is en zo. Maar zo doet hij niet. Dat de discipelen lid mogen zijn van zijn koor, dat is alleen te danken aan hem, die hen trekt, die hen vasthoudt en die hen een loflied in de mond legt. Ze zingen, ondanks wie ze in zichzelf zijn, hoor je dat? Juist als je denkt, ik kom niet in aanmerking om lid te zijn van zijn koor, dan ben je hartelijk welkom. Want de hemelse dirigent die zegt, kijk maar naar mijn ogen. Let maar op mijn mond. Let maar op mijn aanwijzingen. Ik zing het liedje voor. Zing je mee, net als de discipelen? Ja, dat worden we wel toegeroepen vanmorgen. Te zingen tot Gods eer. Woorden hoeft u wat dat betreft helemaal niet zelf te verzinnen. Die reiken de schrift ons aan. Ja, ik zei zojuist, moet je eens goed kijken naar het koor. Maar ik zou toch ook vanmorgen vooral willen zeggen, verleg je blik richting eens. Kijk eens omhoog. Moet je zien wie hij is, die grote God. Als je ziet wie hij is, God. En op dat wat hij gegeven heeft, zijn enige geboren zoon. Hij geeft hem over aan een wereld verloren in schuld. Als je dat gaat zien, zul je dan niet mee gaan zingen. Lof zij aan God de Vader. Als je ziet op de Heer Jezus dat hij kwam, zo bereidwillig was hij. Dat hij de nacht van zijn lijden zingend ingaat. Omdat hij het oog heeft op de eer van God de Vader. En ons eeuwig geluk op het oog heeft. Nou, dan kan jij toch ook je geluk niet op, of wel? Hij wilde het paaslam zijn. Hij verlost. Nee, niet uit de macht van de farao van Egypte, maar uit de macht van de duivel en de zonde en de dood. Als je daar oog voor krijgt, dan ga je toch zingen, lof zij aan God de Zoon. Als je ziet op de Heilige Geest, die maar niet moe wordt om elke keer weer je blik richting op hem te slaan. De lieve Heer Jezus, de Verlosser, de Zaligmaker. Als je ziet op de Heilige Geest, die wil toepassen in je leven wat hij verworven heeft op het kruis. Die ons wil bedienen uit de volheid van zijn genade. Zul je dan je mond niet open doen en de lof zingen. Lof zij aan God de Heilige Geest. We worden geroepen Gods lof te bezingen. Hij heeft ons niet voor niets een stem gegeven. Die heeft hij gegeven om goed te spreken van hem en te zingen over hem. Er is toch niets heerlijks, niets mooiers om dat te doen, of niet? Ja, zegt u, maar u moest eens weten wat ik allemaal voel en wat ik mee heb gemaakt. En ik heb echt geen reden om te zingen. Ik ben er gewoon niet voor in de stemming. Als ik al zing, dan lijkt het me beter dat ik een klaaglied zing in plaats van een loflied. Ja, is uw weg een donkere weg, een moeilijke weg? Gaat u weg door een diep dal? Heeft u een zwaar kruis in uw leven? Kunt u alleen maar een klaaglied zingen of misschien überhaupt niet zingen? Nou, er kunnen inderdaad omstandigheden zijn dat onze stem stokt en hapert. En dat is ook niet zo vreemd dan. Maar juist als je in het dal zit, kan zingen ons er bovenuit gaan tillen. Kijk vanmorgen nog eens een keer naar die grote koorleider. Hij zong. De Heer is mij tot hulp en tot sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. En hij zong dat terwijl hij alle reden had niet te zingen. Is dat misschien herkenbaar voor u? Zie dan op hem die klaagliederen kan veranderen in lofpsalmen. Zodat je in de nacht van beproeving mee kunt gaan zingen met Paulus en met Silas in de gevangenis. Ik zal zijn lof, zelfs in de nacht, zingen, daar ik hem verwacht. Kun je dat in eigen kracht? Nee, dat kan alleen als ik oog krijg voor hem. De zingende borg die mij voorgaat. Nee, voor alle duidelijkheid. Zoals Jezus gezongen heeft, hoeven wij niet te zingen. Hij zong zo onvervalst. Zo zuiver. Maar hij zong het als middelaar, plaatsvervangend. En ik leer het door de Heilige Geest, als stamelend, misschien met een schorre stem, toch om hem na te zingen. Hij is mijn lied, al heb ik dan helemaal geen lied. Hij is mijn psalm, al heb ik dan helemaal geen psalm. Maar gedragen door zijn geest krijgt het lied de overhand. Hij zingt het voor mij en hij zingt het mij voor. En zo zingt Jezus mijn moed in. De harp die ik misschien aan de wil gehangen heb, ik pak hem weer. Ik ga tokkelen, ik ga zingen. Midden in mijn moeite en lijden wellicht. Ik word benauwd van alle zijden, maar ik roep de Heer ootmoedig aan. Want ik weet het zeker, hij verlost mij uit mijn lijden, hoe dan ook. En hij doet me in de ruimte gaan, hij legt mij een nieuw lied in de mond. Ja, dat doet hij. Nu en in de toekomst. Zoals hij dat ook in het verleden heeft gedaan, al zo vaak. Zo gingen martelaren zingend de brandstapel op. En zo gingen anderen, misschien was het u vader of moeder wel. Of uw man of uw vrouw. Die zingend op het sterfbed God tegemoet ging. Zoals die oude broeder. Een aantal jaren geleden die voor mij als een opa was. Op zijn sterfbed voor de poorten van de dood zong hij. Dan ga ik op tot Gods altaar, tot God mijn God, de bron van vreugd. Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen, want de Heer zal uitkomst geven. En ik zal dat melden. O ja? Hoe dan? In mijn lied. Als de Heer zo dichtbij is, als de Heilige Geest je het lied in de mond legt, ga je meezingen. En als je hem nou niet kent als het paaslam, als je hem nou niet kent als je God en zaligmaker, wat dan, zing je dan ook? Ja, dat denk ik wel. Tenminste, er wordt heel wat afgezongen door mensen die niets met Jezus hebben. Er zijn ontzaglijk veel nummers te beluisteren. Maar die nummers die halen niet die hoge toon, deze klank van het loflied. Zonder God kun je heel wat afzingen. Maar eenmaal zal het zingen je vergaan als Jezus terugkomt en je niet in hem geloofd hebt. Dan blijft er slechts een angstige schreeuw over. En weet je wat de Heer nou vanmorgen tegen ons zegt? Niet aan twijfelen, ik heb je eeuwig geluk op het oog. Word nou lid van mijn koor. Ja, zegt u, maar ik zit met mijn leeftijd. Zou ik wel lid mogen worden? Hij zegt, ik selecteer niet op leeftijd. Mijn koor is kinderkoor, jongerenkoor, mannenkoor, vrouwenkoor, gemengd koor tegelijk. Ja, zegt u, maar ik kan echt niet zingen, ik kan de wijs niet houden. Hij zegt, geef niet. Dat komt best allemaal goed, laat dat maar aan mij over. Ik leer het je zingen met mond en met hart. Ik zet in. Ik zet de toon. Hier op aarde leer ik het je. Zodat je er straks mee kan doorgaan. Straks, wie weet hoe spoedig. Als je met alle leden van het hemelskoor mag staan aan de glazen zee. En weet u wat dat koor zingt? Nee, dat hoeft u niet te raden. Het bezingt Gods oneindige goedheid. Het bezingt hem die volkomen bereid was die lijdensbeker van zijn vader aan te nemen en leeg te drinken tot de laatste slok, de laatste druppel. Het bezingt hem die kwam om mijn zonde en mijn wonden op zich te nemen. Hij is waardig te ontvangen. Alle lof en alle dank en alle eer. Nu al vandaag en tot in alle eeuwigheid. Wat zal ik dan blij zijn? Wat zal ik straks genieten van het gezang van al de hemelingen? En wat zal ik vooral genieten van die grote voorzanger? Amen. Zullen wij de Heer danken en bidden. Ja, Heer, u wilt ons door uw kracht bevrijden. Dat waren de laatste regels die het orgel speelde. U wil ons bevrijden. Dat hebben we vanmorgen gezien. We mochten zien dat u in de paaszaal stond. En terugdacht aan Egypte, aan de bevrijding die de Heere gaf. Heere, u zong de psalmen met het oog op de bevrijding die u ging geven. En we prijzen uw grote naam, dat wij, Heere, het evangelie mogen horen. Het bevrijdende evangelie, dat ons zegt, je redt het niet. Maar ik ben de redder. En Heere, zo steekt u. En u doet het zo vaak en u hebt het al zo vaak gedaan. Uw reddende hand naar ons uit. Wat een liefde. Want zo min de hemel ooit uit haar stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. En daarom ging u de nacht in, al zingend, met het oog op de eer van God en ons eeuwig geluk. Heere, geef dat onze mond, die van huis uit potdicht zit als het gaat om het zingen van uw lof, dat die opengebroken wordt door uw Heilige Geest. En dat er goede woorden over onze lippen mogen komen. En als het bij ons niet meer is dan alleen lippentaal, o God, verander ons hart aan. Opdat we ook echt u werkelijk gaan bedoelen. En uw eer op het oog gaan krijgen. Heer, bewaart u ons ervoor dat we het woord van u hebben gehoord, maar het weer van ons afschudden. Dat we hele andere liederen zingen, maar niet de lof op u. O God, geef dat de Satan geen grip op ons heeft. Want dat u het voor het zeggen mag hebben. En dat we zo u in het oog mogen houden. En samen met anderen uw lof mogen bezingen in tijden van voorspoed. Maar ook als het moeilijk is. En als er vragen zijn en twijfel is. Geef dan dat we al zingend erbovenuit getild mogen worden. Boven bidden en boven denken, ja, boven zingen uit wilt u ons tegemoet treden en ons kracht schenken. Heer, wilt u onze dank aanvaarden voor de dienst die u ons gaf. Vergeeft u het zondige en aanvaardt u onze dank. Geprezen zij u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Van nu, ja, van nu aan, tot in alle eeuwigheid. Amen. Wij zingen onze slotpsalm uit psalm 42, het derde en ook het vijfde vers. Psalm 42, vers 3. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? En ook het vijfde vers. Maar de Heer zal uitkomst geven. En u kunt vooraf uw gave geven aan de Heer en zijn dienst. ontvang binnen de zegen van de Heere die ik u in zijn naam mag opleggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.